Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 101, daarvan het eerste zangvers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilige recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heere, uw naam ter eer. We noemden nu Psalm 101, daarvan het eerste zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, terwijl u ook opgetekend kunt vinden in 1 Kronieken 16, van vers 1 tot en met 3. Maar lees u vooraf artikel 25 uit de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat van het afdoen der ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniële wet en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. We noemen nu 1 Kronieken 16 van vers 1 tot en met 3. Toen zij de ark Gods inbrachten, zo stelden zij ze in het midden der tent, welke David voor haar gespannen had. En zij offerde brandofferen en dankofferen voor het aangezicht Gods. Als David het brandofferen en de dankofferen geëindigd had te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren. En hij deelde een iegelijk in Israël van de man tot de vrouw, een iegelijk enen bol broods, en een schoon stuk vlees en ene fles wijn, tot zover.
Ons hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn de Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heere, Gij God Almachtige, hebt willen brengen hetgeen wat bij een mens nooit in staat zal wezen te doen. Daar wij niet zouden kunnen zijn wanneer Gij door uw macht die dan leven niet kwam in stand te houden. En dat Gij met uw almacht alles kwam te bedwingen en ook zo te regeren zoals u het naar uw wil en naar uw getuigenis heeft willen uitdrukken. Want de mens die weet van niks, Heere. En dan worden wij nog zo samen vergaderd dat Gij in deze middelijke weg hier ons nog gesteld heeft onder het woord des Heren, waar Gij uitleg van zaken hebt gegeven. Daar een mens dan hier in deze val dan ook niet verstaat de dingen die des Geestes God zijn, dan heb Gij daar ook aan willen paren in lengte van tijd en een dag uw geest, zodat het dan mocht verstand verlicht worden en het hart worden geopend om te weten wat de wil des Heren is, niet alleen uit uitwendige klanken, welke door het woord der waarheid tot ons gekomen zijn, maar dat het mag zijn dat er ook door de geest Gods hier in dit leven gesteld mocht worden wat werkelijk leven is. Want Heren, we kunnen niet ontkennen dat wij hier in het leven hebben te zijn, maar ach, we zijn in de dood der zonden en misdaden gevallen en daarom hebben wij dat leven in God te missen. Waarom dat onze staat aan een droevige staat te zijn in ons leven, die aan de vergankelijkheid onderworpen is en dat het sterven en de dood voor ons ook heeft te komen zoals dat voor velen geweest is. Juist met de beduiding van de laatste weken en ook zo in het midden van ons dan door familieleden weg te nemen. Zijn er ook velen bij ons in het treuren die aan het graf gestaan hebben in de achterliggende week en deze week. Of ook zo in de voorgaande weken of in langere tijden. Welke dan in het huis zijn waarin we zien dat de ene geslacht met het andere dan is verschillend. Wanneer wij dan hebben te verdwijnen en voor God hebben te verschijnen. En wanneer het dan is dat de beide geboortes van kinderen weer een nieuw geslacht zich heeft getoond. Welk hier dan onder de zon de moeite en het verdriet zou hebben te zien. En met zoveel lijden en zoveel smart deze eeuwigheid tegemoet hebt te gaan. Nochtans heb Gij gezegd door de apostel Paulus dat de ouders kinderen telen, dat de weduwe of dat de vrouwen de kinderen baren, of dat er ook zouden mogen zijn. Heren die u vrezen en uw naam kennen en welke dan in uw wegen hebben te wandelen, dat er een volk zal wezen dat u kent en dat u vreest en wat u lieft. En dan kunnen we tegelijkertijd dan vragen hoe het met ons gesteld te wezen, Heren. En als u dan leed te reed is, dat er hier dus dan aan de dank niet mis is, dan kunnen we daarvan wel zo spreken van dank, maar dan zal het ons bijkans vreemd in de oren klinken, wanneer we met zoveel zorgen bezet hebben te zijn, ook in de gemeenten, ook in de samenstelling van gemeenten, ook in de optrek van de gemeente, zoals u dat bij deden die me kan opgaan, en dat eigenlijk ook nog niet eens gewild hebt te worden, terwijl het Gij het geboden hebt, dat we met al zijn noden bij u moeten klagen en ook met de dankzegging u niet moeten vervreemden, wanneer het over de eredienst hebt te gaan, en in de samenroeping van het volk wat hier zo ook in dit gedeelte gelezen is. Maar ons hart en ons leven, Heren, dat is ja meer dan, als het dan over dank gaat, dan ook eigenlijk veel meer droevig gesteld. Dus wij kijken dat maar net naar de biddag juist allemaal deze dingen gekomen zijn. Waar we toen dan met de kerken dan ook met de kerken dan vol en zo verraderd het te wezen met anderen, dat we hier dan eigenlijk dan zo deze tijd tegemoet hebben gegaan met een optie naar u en in de verwachting van u dat gij u dan hier zo welkom te maken. En nog, het was maar eventjes. En toen heb de ene de andere slag gevolgd. En toen hebben we hier gezien hoe aan doden geteld kunnen worden, ziekte, paarden. En dat wij hier dan ook zo de smarten van de pijn van het sterven of van het ziek zijn hebben gevoeld. En dat we hier dan eigenlijk dan verstoken zijn van die rust en die vrede die er in het eerst is geweest. Althans, wanneer het gaat over dat wat we hier dan op de aarde nog gehad hebben. Toen we in lengte van tijd van u dan nog de voorspoed hebben gezien. Waarin de mens het verzondigd heeft. En nu kunnen wij dan de doden tellen, heren. En nu kunnen wij dan de zieken tellen. En nu kunnen wij dan zeggen dat er al in deze slagen die gij gegeven heeft een werk is geweest wat wij niet hadden gedacht dat zou kunnen. Omdat we ons volop verzekerd hebben en ingedekt en hier met alles dan tegen u zijn opgestaan. En zo ook onze leven geleden hebben waarvan gij nu dan komt dus laten zien. Dat het leven niet is en dat dit leven een gesnadige dood is en dat uw woord de waarheid is, dat wij in zonde gevallen zijn en dat wij van God vreemd zijn. En nu zien we dat de chaos, de angst en het verdriet en de pijn in land en volk, dat men het eigenlijk niet zou kunnen weten als het niet waar was dat gij ook zo bij een gewone verloop van griep ook weer het deed bedaren en dat gij het kwam af te wenden zoals dat gij het vaak een menigmaal hebt afgewend. Zelfs ook wanneer er niet om gevraagd en niet naar gezocht hebt te wezen. Wat moet het dan ook zijn dat wij hier dan op de bijeenkomsten toch dan bedroefd hebben te wezen. Maar ook nog veel meer, heren, als wij erop letten wat er allemaal bij de mens te wachten is. En wat er van de mens te denken is en wat er van de mens te zien is. Wanneer het is dat wij aan deze dankestmargin uitwendige godsdienstoefening zou kunnen hebben met wat woorden zoals het vaak heeft te gebeuren. Maar dat we het moeten inleven, dat we mensen zijn en dat wij sterfelijk zijn en dat wij tegen de Heer gezondigd hebben. Dan is er uit dan veel meer de reden om te klagen en dat wij denken te danken. Dat wanneer het is dat er hier te dankzegging aan de klachten dan veel meer zijn. Zoals het in ons eigen leven gekend hebt te worden, als het in de beeld gezien hebt te worden, welke in tranen gedoopt hebt te worden, in angst en pijn en smart hebt te zitten en in onzekerheid hebt te wezen. Dan moet het zeggen dat iedereen er ingeschud hebt te worden. Zoals wij dat wel enigszins zou kunnen verstaan of te moeten brute onverschilligheid hebben te wezen, een hardheid die niks meer te voelen, of hier dan ook zo een dikke voorhuid over ons hart gezeten is, dat het dan zo zal niet worden gevoeld, maar anders dan klaagt hij. En hier als het dan is dat er dan meer aan wenen te wezen, dan is dat eigenlijk dan veel meer te begrijpen, dat er een vrolijkheid en voorspoed is, dat we hier op aarde zouden lachen met onze kinderen en vrolijk zijn in het licht en zon en hier van de oogst willen nemen, welke dan niet dan vergaderd is. Zoals we bij de middag dan om met de gevraagd te zijn dat er gewassen op het veld mochten staan. En als het nou zou zijn dat ze er stonden en er was niemand om te eten. Dan moet het dan wel gezegd zijn, heren, dat het zo wonder is dat we nog iets tot ons nemen mochten. Dat het ons nog niet onthouden is dan met een teel die niet in het graf verzonken is om hier toch nog gebruik van te maken. Maar ach, dan zouden wij het spijzen met tranen eten, dan is er veel meer aan wenen, dan dat wij hier dan een blijdschap vinden. Het is dan uit dan veel meer, om te bidden, dan om te danken lijkt het wel, maar we kunnen bijten niet, als het was erop die tap te leren, dat de mens dan niet bidden kan, gelijk het behoort met de geest, bidden het onuitsprekelijke zuchtingen, en zo kunnen wij ook niet danken. Als wij hier voor David zouden invullen wat er van Christus gezegd te wezen, zijn we tegelijk al uit de prediking. Wanneer het gaat over Jezus Christus, de biddende dankende hoge priester, die zichzelf geofferd heeft en gedankt heeft en gezegend heeft dat volk. Dat de vloek verdiend heeft, dat het zich onwaardig gemaakt heeft. Al wat is de mensen toch op zijn plek te zetten en op zijn plek te brengen om toch te geloven dat hij zulks toch onwaardig is. Geef ons toch een ootmoedig hart, Heere, en niet ook een erkentelijk hart, Heere, maar ook zo, dat is wie het toch zien dat de besef van schuld hebt te wezen, dat wij hier dan in deze toestand gekomen zijn. Want wij hebben gezondigd, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen, en niet één keer, maar altijd. En eigenlijk steeds meer, en weer tot het einde van de beurt heeft te gaan, wanneer het dan de losbandigheid heeft niet te ontbreken, en de rem eraf heeft te zijn, en er van binnen, wat er van binnen leeft, heeft uit te komen, in de uitleving. Want eigenlijk is het allemaal op het gelijk, Heere. Wanneer wij dit verderf van de zonde hebben te zijn, de mens die door de smet en zonde daar niet anders naar leert heeft dan kwaad te doen. Dan is het niet anders dan dat hij het kwade bedrijf zal wezen, wanneer het toch de weerhouding weggenomen is en in deze uitspattingen komt te leven zoals het in de heden te dagen is. Maar Heere, dan is dat wij het zien dat u in langmoedigheid de goedheid ons nog hebt willen bewaren en sparen. Maar wij bekennen het wel dat we tegen God gezondigd hebben en dat we nu in deze tijd dan ervaren, ja, uw ongenoegen over ons. En hoe land en volk in deze wereld en niet dan zo de gramschap toont die het dan op deze wijze. En dat wij in de verzaking geweest zijn trouw en plicht en dat wij, ja, hebben geschonden hetgeen wat u hebt geboden, dat we u hebben beledigd op allerlei wijze en niet schromen om daarin door te gaan en niet dan zo ook dan hier van u het ongenoegen dan een geest leeft waarmee het de mensheid heeft te slaan en deze wereld heeft te slaan, dat ze opmerken zouden getuchtigd zijn de peter keren tot God, maar het is in geen geval. Dus dat van u, dat er van uw kinderen, welke hier dan hebben te luisteren, dat er een tijd is van dat ze aan die geesteling niet onbekend zijn geweest, wanneer geen geestelt en die geluk die geen aanneemt, en geen strijd die geen lief heeft, en dat het er een zaak van vreugde is, maar dat zij een vreedzame vrucht ter gerechtigheid heeft afgeworpen. Maar nu lijkt eigenlijk niks meer te baten, Heren. Het lijkt hij dan dat de mens aan zichzelf is overgegeven. Maar als het dan is dat er in deze ogenblik hier nog een vergadering mag wezen, terwijl iedereen vreemd op te kijken dat er nog kerk is. Dat was niet alleen omdat er nou de virus is, maar dat was voorheen ook. Wat betekent dat eigenlijk dat er kerk is? Dat u nog goed voor ons geweest bent. Dat u niet geen en al ontrokken hebt wanneer het is maar bij bedroefd tot de bijeenkomst te zijn dat we moeten thuis blijven. Dat is opgelegd om thuis te blijven. Ja, u had helemaal de deur kunnen sluiten. Gij hebt nog niet de volleinding met ons gemaakt. Gij hebt ten opzichte van de bitter ons dan niet helemaal verstoken. Dat zal gewonde zijn als wij hier dus dan wel dit zouden moeten meemaken. Dat hier de onderste kuil voor ons is om hier ons te begraven. Of wanneer het is dat er aan de doden veel zullen zijn. Niet meer eens de mensen leven om ze te begraven. Wij hebben u op het hoogst misdaan, Heer, en we zien het niet. De godsdienst van ons is een lauwe geweest waarvan u gezegd, ik spuug u uit, niet heet, nog koud. En dat aan die godsdienst, dan zegt gij eigenlijk dat de mens dan maar bezig is om u steeds te bedrieven met de schijn van enige godsdienst en kerkelijkheid en vorm. Geen wonder dat u het zat wordt, Heer, als wij zo behandeld zouden worden en wij zo bedrogen zouden worden als dat wij u bedriegen, dan zouden wij er ook zat van zijn. Als wij zo bejegend werden zoals u bejegend hebt door, dan zouden we met de vuist op schaald op de tafel staan en dan zullen we niet ontzien om onze naasten de kwade dingen te doen. En wij gaan maar door, lichtzinnig, oppervlakkig. Met de kerkdiensten nemen we het niet zo nauw, iedereen heeft zijn mooie praatjes. We hebben alles bedorven, Heere. Ach, wanneer het is die aan schuld hebben te lijden. En dan mag het wel op een dankdag zijn als deze. Dat wij toch zeggen, Heere, wat hebben we toch te klagen vanwege onze zonde. En vanwege onze schuld, vanwege onze afwijkingen. Dat wij onze tijd alleen maar besteden voor onszelf en niet tot de eer van God. En Heere, dan toch danken. Hoe kunnen wij dan toch danken, als wij u leren zien in uw oordelen en gerichten die over de aarde gaan, en dat met verwondering aanschouwen, dan danken wij u, Heere, en dat gij met zoveel betoon van macht de wereld leert, en dat ze wereld is en dat ze zondaar is. Er is een kerk op de aarde die de rechtvaardigheid heeft omhelst. Er is een volk op de aarde die de rechtvaardigheid bemint. Er is een volk op de aarde die de gerechten van de Heer aanbidt. Er zijn er een volk op de aarde die zijn eigen schuld heeft leren veroordelen. En u hebt leren billijken en leren rechtvaardig keuren. Er is een volk op de aarde die net als dat hier bij het Oude Testament geschreven is. Wanneer dit allemaal afgelezen is wat tegen ons is en wat wij hier allemaal gezondigd hebben, dat het leert er amen op te zeggen. Amen op uw besluiten. Amen op uw regering. Amen wanneer gij toorn over ons brengt. Amen wanneer gij toch op ons vergramd zijt en ongenoegen kent. Amen erop, als gij ons voor altijd en voor eeuwig zou komen weg te doen. Dank eigenlijk aan u, dat u de mens stopzet met zijn boze praktijken. Dat u hem halt toeroept in het grote kwaad wat hij heeft verricht. Het wordt er wel gedwongen eigenlijk. Gedwongen, wat anders geeft de mens het nooit op. Nu worden de theaters, nu worden daar, ja, er worden de hoererijen van u ingepompt, hoewel de mens niet interpreteert is, wat hij moet als dus de bot vieren. Als hij het niet in die schandhuizen gedaan heeft, dan zal hij het wel in zijn binnenkamer doen. Een mens is schandelijk bezig, minder dan de beesten. Hij is niet te bedwingen, Heere, maar toch, wanneer we het zo zien, dan wordt het eigenlijk dan die schandhuizen dan ook nog gesloten, al is het dan met pijn. De mens jankt naar de zonde, haat de gerechtigheid, haat het goede, haat God, haat het evangelie, haat de kerk. Alles wat voor nu is. Maar hij dankt ervoor dat u het nog gegeven heeft, Heere. Dat woord, dat die Bijbel uw getuigenis. En dat gij ons nog van eten en van drinken heeft willen voorzien. Dat onze kleine kindertjes nog onder de bescherming van de ouders dan mochten groot worden onder de liefde. Dat ze verjaardagen mogen vieren. Dat het is dat ze nog naar school mogen. Dat ze nog christelijk onderwijs krijgen. En dat het nog is dat ze catechisaties volgen. Dat ze nog naar de kerk mogen gaan. Er zijn er al heel veel afgehaakt, Heere, die helemaal niet meer naar de kerk gaan, die zijn verloren. Er zijn er die naar andere godsdiensten hebben omgezien en kerken waar gij niet eerst, die zijn ook verloren. Tenzij dat wij van onze schreden wederkeren, maar ook binnen de kerken zijn we verloren. Waar uw woord nog is, vanwege ons afhoereren, vanwege onze rusteloosheid van de diensten bij te wonen en de godsdienstoefeningen bij te wonen en het woord te lezen en de binnenkamer om te roepen. En daarom zou u nu zeggen, nou neem ik het helemaal van u weg. Doet het dan alsjeblieft niet, Heer. Ach, wil het alsjeblieft nog later, dat het nog het woordje mag uitgaan. Ja, want de kans is nog maar gepredikt worden, dat er nog een oogst mag binnengehaald worden. Wanneer we daaraan gedacht hebben, toen de roeping uit is gegaan, dat er nog de belofte liggen, dat er een oogst zal wezen, dat die binnengehaald zal worden, dat die huis zal vol worden. Waarom dat wij eigenlijk dan beginnen te denken, dat het ook nog weer een einde krijgt wat er nu gebeurt. omdat er voor die tijd nog ingezameld moet worden. Dat er bij deze klappen de waarschuwingen zijn van een veel grotere klap, dat is zeker. En dat u het in opeenvolging van dingen zou kunnen geven direct. Maar er liggen er nog die lopen met hun zondeschuld over de aarde. Er zijn er nog die hun onbekeerdheid in leven. Er zijn er nog die daardoor over bekommerd en zorg hebben en snakken naar de vergeving der zonden. Er zijn er nog die door het woord van God zich aangeraakt in deze coronatijd. Er zijn roerselijke onder de jeugd die het nu juist daarna die waarheid gaan vragen, dat we de anderen verhard worden. Er zijn er die vragen naar God en naar zijn sterkte, en die zult gij niet verdoen, voordat ze zijn toegebracht. Er zult er nog meer komen met smekingen, met geween, en die nu door deze dingen hier dan zien, dat eigenlijk dan, ja, het leven niet is wat ze verwacht hadden, van wat ze gedacht hadden, en die naar God de schepper kwamen vragen, en naar God komen te vragen, naar zijn woord komen te vragen, en die honger en dorst krijgen dat het getuigenis. Vanwege uw barmhartigheid, goedheid en genade kunnen we verwachten dat u deze virus stopt. Om die anderen die daar nog lopen en die onder het zegel van de verkiezing eerst toe te brengen voordat de uiteindelijke slag komt van de verdelging en van de wederombrenging van mensen. Want het zou tegen u zelf ingaan, heren, dat u niet barmhartig, niet genadigd zou zijn, degene die tot u roepen niet zouden horen en verhoren. Als ze daarbij zijn, welke van u dan, ja, op het oog zijn, dan zal Christus daarvoor niet gestorven zijn, en wanneer nu omkomen, dat zal zeker niet gebeuren. Daarom, Heer, is er nog hoop, ook in deze tijd. En wanneer gij met de aanvang van uw gerichten een zwaar deze hoop ontneemt en de mens doet wankelen en denkt dat de hel gaat voor ons eeuwig open, dan preekt gij nog thuis daarop hoop. Maar dat is dan wel vanwege uw barmhartigheid, of juist dan, wanneer het zo donker is, wanneer het zo pech is, juist dan predikt u hoop. Juist dan, en wanneer het angst aan de hoogtij viert, en de mens dan verwaterd te zijn, en niet beschonken door dwaasheid, met al zijn dwaasheid ook openbaar hem te komen, en zo gauw als die dan zegt dat hij het niet heeft te weten, en nu gaat het minderen, dan denkt hij dat hij het weet, en dat het door de inperking van deze maatregelen komt. Dat is niet waar, want in al de anderen hebben ze deze maatregel al lang genomen, nog veel erger, en het werd steeds erger, totdat het ergste komt. Dat gepruts van mensen, die waanzin van zijn eigen dwaze inbeelding, als hij tegen God strijdt, dat hij het zou winnen. Maar heren, u doet het alleen uit barmhartigheid. U doet het alleen uit goedheid. U doet het om Christus wil, omdat gij het besloten hebt en omdat gij een volk liefd, de ware kerk. En ook liefd zondaren, die misschien zich nu met hevig verzet tegen u opgestaan en worstelen om uit de handen van God te blijven. Heer, u doet het alleen om uw grote naams wil. Mag er dan zo nog een paar woord wezen, ook van dankzegging. Juist nu in de stoffen die hier naar voren komt, daar komt de blijdschap in. Zou ons de bedroefdheid weg willen nemen en gloren in uw liefde. En onze hopen tranen de ogen op u wenden, waarin onze hulp komt en ook onze blijdschap is, ook in zulke tijden van moed en kracht die gij, o God, verleent, ook in de zieken. Die ernstig ziek is, kunt u werken. Verblijd ons dan ook in de oprichting van Arjan. Wilt u alsjeblieft hem nog komen te bewaren voor zijn vrouw? Wilt u dan het nog willen bewaren voor familie en ook voor de kerk? Alsjeblieft. En ook wanneer wij onze vaders begraven hebben, of onze moeders, of vrouw, of man, dat we door de droefheid niet werden verslonden, maar dat wij op u leerden zien, die dood is geweest en die leeft, en die het leven geeft. De dichter zegt, die mij het leven geeft, dat ze dat ook mogen leren zeggen, om Jezus wil. Amen. Psalm 33. Vers 1 en 10. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige verheft ten Heere. Het past oprecht de God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Prijst hem in de psalmen, in uw psalmen met de schoonste galmen, roept zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, looft hem met de luid. En het tiende vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo groot, zo en goed, zo heilig. Goede Tiere, Vader, milde zegen nader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij open, steeds even voor ons open. En ouderling de jongen zegt, zou zeggen, heilig steeds alle smart, weer steeds alle smart. 1 en 10 van Psalm 33. Verleden, we hebben sinds middacht, we zullen het misschien in herinnering kunnen brengen, hebben we te maken gekregen met veel beperkingen, waarin je kunt zien dat de mens in zijn gang gehinderd heeft te worden door hetgeen wat uitgebroken is in deze virus, waarin dus dan heel de wereld hij bezocht heeft te wezen van Gods wegen. En dan zou je in die zin, zou je aan de beperkingen, zou je eigenlijk dan begrip kunnen tonen, tenminste niet in alles misschien, maar toch wel dat u duidelijk is dat er regels zijn en dat je ten opzichte van die regels dus dan je hebt te houden met alle voorzichtigheid. Maar eigenlijk dan zou ik dan zeggen dat er ten opzichte van de dienst des Heren geen beperking moeten zijn. Wanneer het is dat wij met al die regels te maken hebben, dan kun je zeggen we houden de regels, maar er moet eigenlijk geen beperking zijn in de ware godsdienst die de Heren dan heeft uitgeschreven is een diepe woord. Dat betekent dat wij ten opzichte van het nalaten daarvan geen boodschap hebben. Wanneer het over de ere van God hebt te gaan in de dienst des Heren. Wanneer het over de samenroeping van zijn gemeente hebt te gaan, zoals dat hier in dit ogenblik bij David gedacht zou kunnen worden. Dus met al de kanttekeningen die we hier dan bij zouden kunnen opmerken, zie je wel dat er dus eigenlijk dus in belang van die eer van God en ook zo in de belangen van onze onsterfelijke ziel geen enkele beperkingen moet wezen ten opzichte van hetgeen wat wij de Heer aangeboden hebben te houden en hetgeen wat hij aan zijn bevelen gegeven heeft. En dat betekent dat eigenlijk al het andere dus dan in zijn in verachting moet wezen. Je zou eigenlijk zeggen, laat het maar voor wat het is. Laat het maar voor wat het is, wat er in het leven voor u dan belangrijk hebt te zijn, dat heb je dan eigenlijk te behartigen, dat heb je dan ook te volbrengen, dat kan in werk en arbeid gedaan worden, zoals u dat ook gedaan hebt, tenminste ook daar, werd je het dan in beperkt. Ik denk eigenlijk best wel dat er ook een noodschreeuw uit de gezinnen zou kunnen zijn, die een bedrijf hebben, die werk proberen te houden, die net in de brand hebben te zitten, waar de slagen het meest hard aankomen, die misschien ook wel dat willen verbergen, die eigenlijk misschien er niet over willen praten, die er met zijn eigen dan maar mee zitten pakken. Maar als je dan kijkt wat er dus dan aan tranen zou kunnen zijn, die dus dan in zulke gezinnen is, die maar nauwelijks eigenlijk dan een boterham krijgen, dan moet er met alle belang als het ware voor het behoud van een gezin en voor het inkomen gewerkt hebben te worden. En als dat allemaal afgesneden is, dan kun je zeggen dat deze beperking mij dan wel funest zouden kunnen zijn bij velen die in zulke nood zitten. Misschien is dat ook wel in onze gemeente zo. Dan zeg je, ja dominee, dat kan ik toch niet laten zitten. En als je dat dan toch zou meemaken, wat een ander meemaakt of eraan failliet, wat is dat dan toch een grote smartelijkheid die in mijn leven te wachten is. Nou ja, als er dan zoveel dingen zijn, dan bedoel ik dat niet, maar dan bedoel ik al die onzinnigheid die de mensen hier in het leven maar hebben te koesteren, wanneer dat die eerste zonde bestaan zich haakt en aan de dingen die van de wereld zijn, en welke uit de aarde aards hebben te zijn, laat die dingen als het ware dan maar rusten en laat het voor wat het is en denk er toch niet aan dat dit uw vreugde is. Maar de ware vreugde, die zie ik hier in het woord beschreven, dat is in de dienst des Heren. En dan zou je dus dan zeggen, verspil je tijd toch niet? Dat heb eigenlijk dus dan ook zo veel meer waarde. Als ik zeg, verspil je tijd niet, dan kun je bijvoorbeeld denken dat je met veel onzinnigheid en leegheid te maken hebt. En dat je dus dan nalaat hetgeen wat er in de eredienst dus dan bevolen is. En dat je dus dan kan zeggen, laat de kostbaarheid van de tijd niet voorbij gaan met allerlei dingen voor je eigen. Maar dat het zou wezen dat het voor de Heere besteed te zijn en de dienst aan hem gewijd. Maar ja, ik kan ook bijvoorbeeld op een andere manier dan het woord verspil je tijd niet. Hoeveel tijd heb je nog? Ja, als je nou de tijd gaat indelen in fasen, dan kun je zeggen dat er voor de velen dan de jeugd alweer voorbij is en dat de trouwerij voorbij is en dat de ouder worden er is en dat je in de avond van je leven komt. Hoeveel tijd heb je dan eigenlijk nog? Nou ja, dat is in normaal opzicht dan nog wel meer. Maar als wij kijken dus dan dat je dus dan in de tijd van oordelen bent, dan kun je best wel denken dat die mensen bang zijn, die oud zijn, die boven de 70, maar misschien ook al onder de 70, want er is een grote angst voor. En als je dan zegt, terecht natuurlijk, want als je een mens moet sterven, dan kan die gerust bang zijn als die onbekeerd hebben zijn. Maar als je dan eigenlijk dan in die groep hebt te behoren, dan zie je wel dat sterven dus dan in één keer dus dan realiteit zou kunnen wezen. Loop je het op of loop je het niet op? Maar als je dit dan ernstig neemt, dan kun je dus dan ook zeggen, denk u eraan dus dat we in de eindtijd leven, en dat het met een kleine korte tijd voorbij hebt te zijn, en dat de tijd van het niet vergeten genade ras voorbij is, en dat je zegt, nou, dat is, elke dag is er één, elk moment is er één, en in uw eigen belang, dat je zegt van, kan ik nou nog bekeerd, kan ik nou met de Heer verzoend worden, daar moet je dus dan eigenlijk dus dan je tijd niet verspillen, kun je wel denken, dan gaat het op leven en dan gaat het op dood. Maar ik kan ook zeggen, wat heeft de tijd dan waarde dan? Wanneer ik dus dan zeg dat ik die tijd als het ware de wereld waar heb te nemen en uit de aardarts dan de wereld gelijkvormig ben en deze dingen als het ware voor mij belangrijkste vinden, hoe ik hier in het leven sta en hoe ik mij in het leven voel. Nee, het bedoelt eigenlijk te zeggen, kijk eens naar die dienst des Heren, zoals dat hier dus dan plaats heeft te vinden, hè, die ons bidden eigenlijk dan in het feest God zet, wanneer de ark dus dan in de tent komt, dat je zegt, kijk eens dan, er is een vreugde die hier, als je zo heel de psalmen probeert er nog wat meer over na te denken in deze dag, dat je kan zeggen, wat voor vreugde geeft de dienst des Heren. Wanneer ik dus dan zeg, wijt u geheel aan de dienst des Heren. Nou, je kunt wel denken dat je eigenlijk, wanneer je dus dan je leven wijt aan dingen hier in de wereld, dat je eigenlijk daar echt op gezet hebt. Nou ja, laat ik een verjaardag noemen. Nou, vooral als je dan kinderen bent, als ouderen bent, dan is dat toch wel een beetje over. Want als je bij de ouderen kijkt en je zegt, ik ben weduwe, dan heb je daar zoveel zin niet meer in. Als je weduwnaar bent, dan zeg je, nou ja, vooruit, ik vind het fijn dat mijn kinderen komen, maar eigenlijk is de lol eraf. De plezier is er dan eigenlijk niet meer. Je doet het dan wel voor je kinderen en dan zeg je, oh, ik ben blij kind dat je er nog bent, maar je hart weent. En als je dan zo kijkt, mijn ouder, dan zei je, dus die van die dingen die vergaten waren, dus dan waar je dus dan voorheen opging, als je werken, als het ware, je bent een ouder, je komt aan het eind, dan zei je, ja, waar heb ik het nou eigenlijk voor gedaan? En als je dan, ja, de dingen waar je vroeger in op hebt te gaan, en je wordt oud, dan zei ik, ben ik toch mee bezig geweest, heb ik daar mijn tijd nog aan besteed? En als je dan zo kijkt, als het maar dus dat wat het leven achter de rug hebt te zijn, dan zeg je, waar sta ik nou toch eigenlijk daarvoor? Ja, waar sta ik nou eigenlijk? Ja, die grote godsontmoeting. Nou, daar heb ik mijn hele leven gewijd aan de dingen die beneden zijn. En eigenlijk zegt dan hier dus, dan wijdt u geheel aan de dienst Gods. Wijdt u geheel aan de dienst Gods. Als ik net zo bekijk, toen je die psalmen gezongen hebt, hè, stichtelijk. Nou, dan, ik denk eigenlijk dat er in de voorgaande weken het een beetje in de war was. Want er wordt er in de kranten geschreven dat je niet zingen mag. En dan zeg je, moet ik het nou eigenlijk wel doen? Moet ik het eigenlijk niet doen? Is het gevaarlijk om wel te doen? Is het allemaal zo wat ze allemaal zeggen? Dan kan ik het toch beter niet doen? En dan hoor ik hier in de gemeente een soort aarzeling. Nee, je zegt van wel, de zingen dan er niet. Ik denk, het klinkt niet zo mooi meer als eerst. Omdat je dus dan eigenlijk die aarzeling erin voelt. Nou, aarzel niet om God de lof te geven. Wijd hem in uw psalmen. Roep luidkeens. Laat uw stem horen. Zing ter Heere een nieuw lied. Geef u aan hem over in deze dienst. Nou, dan vond ik het weer dat je mooi zong. Ik zie wel, de angst is er misschien wel een beetje weer af. De aarzelingen zijn wat over. En u zingt weer mooi en ik hoor het. Nou ja, doe het dan met je hele hart. Doe het dan met je hele hart. En wijt u dat toch aan de dienst des Heren. Wijt u dat toch heel. En niet aan de moloch, niet aan de dienst der wereld, niet aan geld, niet aan goed. Maar wijt aan de Heren helemaal en met de overgave van uw hart. Verspil uw tijd niet. Maar onthoud u eigenlijk de blijdschap niet van de dienst des Heren, zal ik het zo zeggen. Verlustigt u in God. Laat Aita nooit schieten. Laat het niet voorbij gaan. Neem er toch acht op. En intense beleving daarvan. Nou, je opgang naar de kerk. Een echte intentie. Bedoeling die je helemaal doortrekt. Als ik zo van mij gezegd, dan ben ik best veel verdrietig tegenwoordig. Maar als ik dan zo de dienst des Heren weer eigenlijk zou mogen meemaken, soms al op de drempel, of ik ben in Gods huis, of ik zit hier met jullie, dan zie ik toch ook wel weer een hoop wegvallen. Dan denk ik, wat een schone dienst is dat toch. Dat neemt heel veel verdriet weg. Nou ja, de beleving daarvan, de opgang alleen al, de stammen als in naam genoemd, die gaan op met vreugde naar Gods huis. Maar ja, het wordt wat getemperd door die belemmeringen en door die belettingen en zo. Dus dan komen die dingen weer naar voren waarvan je zegt, ik wou dat het een eind was. Maar je zegt het niet hardop, want je denkt, God is wijs genoeg, die weet wel wat hij dus dan zelf wil. Misschien komt het er nooit meer van. Dan is God nog goed. Maar ja, wie geeft hem dan de eer? Wie geeft hem dan de eer? Nou, die in zijn huis zijn. Nou ja, dat geeft vrolijkheid. En er dicht bij God te zijn. En dat je het woord van God hebt te horen. En dat er een uitleg hebt te wezen van het woord van God. Dat je richtlijnen krijgt dat je hier maatregelen neemt tegen de wereld, dat je de wereld stopt ermee met die wereld, stopt ermee met alles wat God niet is. Nou zeggen ze, stop met de eredienst. Ja, net verkeerd. Zelfs in hoe moet je dat liberale Frankrijk, komen de Roomse paapse godsdienst nog voor de eredienst op. Die zegt, sluit die kerk toch niet. Onthoud toch God zijn eer niet en ons die vreugd. Ja, dus dat betekent dus dan met alle aandacht, met alle toewijding, met de gehele overgave in die dienst Gods, de liefdedienst. Ja. Proef zijn gunst. Ik lees hier van bolle brood en van schoon stuk vlees en van een fles wijn. Maar ik zou ook kunnen zeggen, proef zijn gunst. Die gunst die meer dan de uitgezochte spijze is. Ja, ik heb het voorrecht dat ik eigenlijk nog steeds naar de kerk mag. Maar ik zou sterven als ik niet naar de kerk ga, dan neem je mijn leven weg. Dus als je dan kun je ook gelijk begrijpen waarop dat we bedroefd zijn. En daarom kan ik mij mee bedroefd voelen met degenen die om de bijeenkomsten niet op kunnen gaan. Mee bedroefd. Kan ook zeggen, ik ga lekker naar de kerk, anders niet. Nee, dat gaat niet. Ik ben mee bedroefd om de bijeenkomsten. Ik mis ze. Ja. Nou ja, proef zijn gunst, geniet zijn tegenwoordigheid, let op Christus, en let op de zaligheid die in Christus is en laat het andere maar varen. Het gaat om uw onsterfelijke ziel, de redding daarvan, de blijdschap. Misgun je die zelf niet. En dan een dankdag toch, wel eigenlijk een beetje vreemd lijkt het wel in de omstandigheden, toch dankdag. En we willen daarbij opletten op wat wij in de tweede vers vinden van het u voorgelezen schriftdeel, drie versen. Ze beslaat eigenlijk de alle drie de versen wel, maar we nemen de tweede als David het brandoffer en de dankoffers geëindigd had te offeren. Zo zegende hij het volk in de naam des Heren. En weer in de eerste plaats dan stilstaan bij de reden om God te danken. En in de tweede plaats dan de gezindheid om de Here te danken. En in de derde plaats dan het offeren van de dank aan de Here. Dus in de eerste plaats dus de reden. En dat zien we dus dan in het deel eigenlijk daarvoor, de inbrenging, of eigenlijk de voorgaande dingen, geven reden om de Heere te danken. En in de tweede plaats de gezindheid die David heeft. We kunnen David daarin ook wel peilen, iets peilen, wanneer we ook verder lezen in de psalm. David's psalm die je ook terugvindt in de andere psalmen, bijna letterlijk soms. De gezindheid van David of van dat volk of van ons, om de Heere te danken. En dan hier in deze tekst worden dus dan de wijze waarop dat gebeurt, het offeren van de dank. Met brandoffer en met dankoffers en ook met zegenen. En als je dat derde vers erbij neemt, dan zie je ook wel dat die zegen wegvindt naar het volk. Niet alleen met de handen waarover de zegen zal worden uitgesproken, maar ook de handen die gevuld zijn met spijzen. Zoals dat met een schoon stuk vlees, fles wijn en een bol brood hebt te zijn gereden. Wanneer we in de regels maar dan kort zullen handelen hetgeen wat tevoren hebt te wezen, dan kun je zeggen, er is altijd wat vooraf gegaan. Wij zouden eigenlijk wel zeggen, er is ook een bidag vooraf gegaan. Nou, daar hebben wij ook aan gedacht, dat er in de achterliggende de tijd, dus in het half jaar hiervoor, een bidag geweest is. En tussen bidag en dankdag, er ligt de tijd waarin we veel zorgen gekend hebben. En wanneer het dan is dat wij zeggen dat er ten opzichte van deze dingen dus dan redenen zijn om te zeggen dat we hier hebben het gebed te doen, vanwege de kommer of vanwege de zorg, dan kunnen we zeggen om hetgeen wat we gekregen hebben, dat er ook reden is om de dank te zeggen. En als wij hier dus dan in de geschiedenis van David kijken, dan zie je wel dat koninkrijk aan hem geworden is. Wanneer wij zijn leven kennen, dat er aan het huis van Saulus waren, dus dan een grote bedreiging is voor David, daar weten wij wel dat hij uit de hand van Saul heeft willen verlossen en dat hij uit de band die Saul heeft willen aanleggen verlost heeft te wezen en dat hij in die vrijheid heeft te staan en als koning heeft te regeren en dat de macht als het ware dus aan David is. Dan heeft de Heer dus dan in de uitbreiding van zijn macht heeft hij de strijd gestreden die Godes is en David die deelt als het ware in de vreugde. Welke de Heer gegeven heeft, zoals wij in de geschiedenis lezen, dat is eigenlijk in de kort bestek hetgeen wat wij zien. En wanneer u dan terug hebt te lezen, maar, dan zie je wel dat er in de laatste spaar dus de overwinning geweest is. En wanneer dus dan niet dan in het leven spaar de strijd heeft vervuld te worden voordat men in Jeruzalem dan zittingen te nemen daar waar de ark dan gebracht hebt te worden. En dat is, wij zien dat er in die strijd spaar dus dan een einde is waarvan je dus naar kan zeggen, nu gaan we dus naar Gods huis. En als u bijvoorbeeld de week achter de rug heeft, dan kijkt u naar hetgeen wat er geweest is en dan kijkt u hoe het gegaan is en dan komt u in Gods huis en dan bent u in stilte als het ware in het huis en u dankt God dat u inkomen gekregen hebt, dat u eten gekregen hebt, dat u gezond hebt geweest, dat u in de ziekte weer op mag reizen, dat u weer de nood, de hulp hebt gekregen en dan zeg je, kijk, wij offeren God de dank wanneer we dus dan in het huis des Heren zijn. En als wij dan verder te kijken, en we gaan dus maar dus dan, ja, te werk zoals het in de bidag hebt te gaan, en met gewassen arbeid hebben te denken, dat denk je, kijk eens. Ik loop dan ook zo bijvoorbeeld door de tuin die ik heb en ik zie wel dat de oogst is binnen en dat de laatste hand als het ware aan de vrucht geslagen wordt. Om hier dus dan degene wat hier de mond hebt te spijzigen is binnengehaald. En als u dan zegt, kijk, een seizoen is achter de rug waarin dus dan geploegd echt gezaaid is geweest en dat de oogst is binnengehaald. Dan kunt u zeggen, ik ga naar Gods huis op de dankdag nog eens extra om hier dan te zeggen, ik offer God de dank, want hij heeft ons wel gedaan. Ik ga nog verder gaan, en wanneer het is dat je zegt, kijk eens de David dan, die hier dus dan in dit moment dus dan de ark dan in Jeruzalem gebracht heeft, dat is de stad Gods, de plaats waar de Heere woont en waar de Heere troont en gezeten is en waar hij met zijn tegenwoordigheid dan in het midden van zijn volk hebt te wezen, dat hij dus dan wederkeert naar Jeruzalem en dat het is dat hij de tent heeft gespannen te worden en dat hij dus dan de ark gebracht heeft te worden en dat hij dus dan een grote vrolijkheid is ten opzichte van de dienst des Heeren. Nou, Dan is er eigenlijk dan een strijd die door het leven heen dan steeds het te wezen. De een hier ben je, de ander mee. Wanneer ik dan zeg, kijk, er zijn de vijanden. Dan kan zeggen dat er de zwakheid van het leven is. Je kunt dan merken dat je tegen de dood niet op kunt. En dat je ook deze zwakheid hier dan van God de sterkte gekregen hebt. Als ik even naar de psalm kijk, dan zie je wel dat hij ook zegt, de Heer is mij tot hulp en sterkte geweest. Dat is dan de reden eigenlijk, ook vanwege zijn bewaring. Dat ik dan de Heere dank zeg, wanneer ik dus daar in Jeruzalem, de stad waar de God dan heeft te wonen, en waar de dienst des Heeren te wezen, waar later de tempel is, en hier nu de tent gesteld is, dat wij zien dat de ark is binnengebracht, en dat heeft grote vrolijkheid gegeven in het hart van David en van de kerk, zou ik eigenlijk dan ook zeggen. Nou ja, dan zei je, wat heeft die David daar gedaan? Je kunt ook zeggen, wat heeft de Heer gedaan? De Heer heeft het wel gemaakt. De Heer heeft dan in het leven David als het ware betoond zijn God te wezen. Die heeft hij dan in de zorg die hij voor David gehad heeft. Daar heeft hij als het ware de kentekenen van gegeven. Heeft hij de daden welke hij heeft verricht. Dus wanneer het is dat het huis des Heeren open gaat, en wanneer de tabernakel daar is, dan heeft de Heer meer gegeven, dan als het ware dus dan voor onze tijdelijke nooddruft is. Dan heeft de Heer dus dan in het midden van zijn volk te zijn, en dan heeft de Heer dus dan zelf dan op die ark gewezen, welke hier is Christus bedoelende. Ja, dan ga je eigenlijk al iets van die vreugde kennen en verstaan dat God je goed geweest is. Dat hij ten opzichte van het volk daarin de vreugde gegeven heeft. En dan zeg ik wel dat er in de arkenspaard is de beelden te weten. Dat God toen de tijd, wanneer ik dus dan op het ark heb te zien en op de tent te zien heeft, dingen gedaan heeft waarin je kunt zeggen dat de paarden godsdienst niet weg is. Gewijd aan hem. Welke God is en welke wijd aan Christus die er in het leven is, dat God in Christus Jezus tot de mens komt. Dat verbeeld in de schaduwen, dan getoten te worden in de opgang die naar het huis des Heren gepaakt te worden, waarin dus dan de ark voorgaat. Dat moet je eerst zien. Wij beginnen er niet aan, maar God is er begonnen. Wij hebben zijn naam en niet de gedachten is gesteerd, maar God heeft het zelf gedaan en bood in het midden van zijn volk en David is er een van. En wat ik dan zou kunnen vinden in hetgeen wat er in David gedaan heeft, dan zie je wel dat er in de veerklank die gegeven is, in het hart der zijne een buigen en onderworpenheid is. David, die dus dan van de Heer beweldadigd is en hier als koning over dat volk gesteld is, is onderworpen aan de koning. David die dan op de troon gesteld is vanwege God en geregeerd bij de gratie Gods. En dan zien we wel dat de Heer dus dan op zijn troon gesteld er te wezen wanneer het is dat hij in zijn heidendom gezeten is. In het midden van zijn volk. Nou eventjes dan naar u toe, naar ons toe. De dienst des Heeren is maar niet zo. Daar heeft de Heer uw gunst en mij een gunst in willen bewijzen. En wanneer het is dat de Heer de verkondiging van zijn getuigenis dat mensen hebben te zijn als David, welke hier dus dan, ja de grote profeet en de dichter te wezen van deze psalmen, en welke hier dus als koning in het midden van zijn volk geeft leiding eraan, aan dat volk. Ja, dus de positie van David is een hooggezeten en hooggeplaatste, maar dan moet je kijken naar de nederigheid van David. Hij geeft hem de eer. Hij geeft hem lof. Hij heeft hier in de dienst des Heer alle belang bij. Het is niet hetgeen wat er is dan op die troon waarop hij gezeten is en zijn zaken als het ware met blijdschap heeft te vervullen, maar daar aan de troon te wezen wanneer het is dat hij met dankzeggingen voor het aangezicht des Heren komt. Die hem gered heeft. Die hem verkoren heeft. Die in het symbool van de heilige dienst des Heren een ark heeft, waarin dus de gemeenschap met de Heren geproefd kan worden, zoals ik dat net in de inleiding zei.
En die met het uiterste vermaken spaarders dan in het leven te staan. En wanneer het is die aan God heeft te gedenken, omdat God aan hem gedacht heeft. En zijn woord vervult. Dus dan moet je eens even kijken, dat je zegt van, nou komt er eigenlijk alles tegenop, hè, tegenop. Nou, dat was bij David ook zo. Hij kreeg de belofte, hij zou koning zijn, hij had te regeren, komt dan erop en hij wordt van die tijd af vervolgd. Jaren heeft het geduurd voordat de Heer de belofte heeft ingelost. En als ik dan kijk als paardus, dan heb het te gebeuren, dan zie je wel dat de Heer dus een waarmaker van zijn woord heeft te zijn en dat de Heer dus dan dit heeft te doen, wat hij aan zichzelf verplicht is. Het is niet omdat wij zo goed zijn. Het is niet omdat wij, deze dingen hebben uit te richten die we verplicht zijn om te doen. Maar het is dat de Heer dus dan zelf te bezorgen is van het heil en van de zaligheid en van het product dat hier aan de kerk gegeven heeft te zijn. Zoals dat in Christus Jezus is, de Zoon van zijn eeuwige liefde, welke de goddelijke gave is. Nou moet je even kijken. Nou ja, je kijkt achter terug, heer, ik ben ziek geweest, maar het gaat eigenlijk goed nu. Ja. En dan moet je dan kijken, dus dan had je huis hebt te bewonen en je bent niet ontheemd. Ja, dat hebt de Heer gedaan. Kijk eens, dan je hebt je brood te gekregen en je hebt je eten en je drinken en je kleding en voedsel niet zien ontbroken. Dat hebt de Heer gedaan. Nou ja, in kerk, het is in het nieuws geweest natuurlijk. Waarom dat hier het nieuws geweest is, dat praat ik ervoor. Maar die kerk staat in het nieuws, omdat je kunt zeggen, het woord van God wordt er nog gepredikt. Dat heeft de Heer gedaan. En maar het is nog altijd nog dat zijn knechten gestuurd worden in het land en onder het volk. Dat heeft de Heer gedaan. Waar je dus dan kan zeggen, reed er genoeg om de Heer te danken. En hier dus dan samen te komen voor het aangezicht van hem die nog geen rust heeft gehad in de dood in zondaars. Maar dat hij zich heeft te bekeren. Waardeer je het wel? Waardeer je het wel? David wel? Hij toont het ook. Hij toont het ook dat dit hem alles heeft te wezen. En dat dit in de eerste plaats heeft te wezen. Dat dit allerbelangrijkste is. En dat hier het spaar het welvaren van zijn kerk en van zijn volk dan aangelegen is. Dus als u nu dan kijkt als het ware. Dat het slecht gaat met Nederland. Dan zou je eigenlijk zeggen geen wonder. Wij hebben de Heer verlaten. Wij hebben aan zijn dienst geen boodschap. Je kunt best denken dat er dus dan hier mensen zijn. Welke naar de kerk hebben te gaan. En dan ben je dan best tevreden. Dat er dus dan mensen naar de kerk gaan. En je zegt, kijk toch eens, het gaat toch best wel goed. Ja, maar het is toch echt zo goed niet. Je bent toch zeker niet blind. Je bent er toch niet doof voor wat er allemaal gebeurt. Dan moet je toch zeggen, het is toch geen wonder dat het sterft met Nederland gaat. De dienst des Heren, die, ja, wat betekent dat nou in niemand snapt het meer dat je naar de kerk gaat. En niemand snapt het meer dat je hier zo graag naartoe gaat en dat je daar je vreugde in hebt. Wat doe je toch? Keken ze vreemd naar u op toen u hier met een zeker getal hier de kerk binnengegaan bent. Wat ga je nou toe doen? En is ook tijd, dat is toch gevaarlijk? Nee. Daar is juist het welvaren mee gemoeid. Misschien wendt de Heer het oordeel af. Misschien wil hij ons genadig zijn. Maar verdiend heb ik het niet. Waardig ben ik het niet. Het is enkel genade. Maar ik weet wel dat die dus dan. Ja, iedereen ermee gemoeid heeft te zijn. En dat wanneer het is dat wij de dienst des Heren plegen. Dus Davids eerste zorg was. De inrichting van de dienst des Heren. En dat het weer op zijn plek hebt te komen onder Saul. Die zelf begon te offeren. En zelf begon te profiteren. Zelf taasbaar aan de macht hebt te zijn. En die koning dus dan af was. De koning eigenlijk dan. Ja. Misbruikte zijn macht. Hier hebben we een koning die zijn macht niet gebruikt, maar die steunt op de koning, welke hier in de ark verpeerde te wezen, die tot in eeuwigheid te regeren, welke op de troon daar in zijn kerk en het midden van zijn volk te wonen in Jeruzalem, waarin de tempel dus dan straks zal gebouwd worden, en hier dus dan hij het niet mocht doen vanwege de strijd, welke hij gehad heeft en het bloed dat aan zijn handen zat. Maar het wordt niet ontzegd wat er dus aan vreugde is. David geeft God eer, buigt aan zijn voetbank neer, knielt voor hem, heeft hem nodig, aanbidt hem, zingt hem, prijst en looft God. Is hem mee vervuld met de dankbaarheid dat hij met zoveel moeite en zoveel strijd die de achterliggende tijd dan heeft moeten gaan, en dat hij door zoveel dieptes gereisd is, verwoord in de psalmen, nu hier dus dan eigenlijk dan die weer in Gods huis is, bij hem is, dichtbij is, hem eer geeft en die toont met de prijzen, de lof van zijn naam. Er staat eigenlijk deze dankdag in het teken van die dankdag, hoe vreemd dat u het ook vindt. Nou ja, als ik dan denk wat het aan gezindheid heeft te wezen, en dan zien we dat koning een andere gezindheid heeft dan de andere koningen van deze wereld. En dan kun je dus dan zien dat het volk is het paar van Israël van andere gezindheid heeft te wezen dan dat het in de wereld heeft te zijn. En wanneer dus dan eigenlijk het plezier buiten de kerk wordt gezocht en buiten de dienst des Heren gezocht wordt. En buiten die dankzeggingen, buiten de lof van God hebt te wezen. En zoals het dan voor u en voor mij normaal is. Nou, dat is niet normaal. U hebt er nou, denk ik, nou ja, in de loop der tijd ook echt wel, nu echt wel zat van te worden. Ik denk best wel dat er iedereen zat van zou kunnen worden met dingen die niet normaal zijn. Maar je moet niet zeggen dat het dus dan normaal is om buiten God te leven en zonder God te leven. En dan moet u maar niet denken dat het normaal is dat we in de zonde hebben te leven, terwijl dat we in de staat de rechtheid gebandeld hebben. Dat kun je toch niet normaal noemen. Maar u noemt eigenlijk normaal dat ik aan het contact heb, tenminste zoals het eerst is geweest. Nou goed, dan moet ik zeggen, dan moet ik lijden als het ware aan het contact dat ik aan God mist. Nee, als ik nou zeg, nou al op 2 in plaats van 4, ik vind 4 al onzin, laat maar zeggen, laat staan 2. Ik denk, oh, moet oppassen ook, hè, ben je, met naast wie loop ik? Maar naast, hey, joh, ga eens aan de kant, joh, maak dat je wegkomt, ik mag maar met 4, of met 2. Dus dan mis ik het contact. Dus als ik nou hier met de kerk, als het ware in 3 deelt, waar er eigenlijk dan ook een paar niet kunnen komen, omdat ze zo oud zijn dat het echt een risico is, maar de meeste van jullie, als je het gehad hebt, zijn alweer beter en zo, dus die mensen die beter zijn, die willen als het ware contact. Dus als ik nou de catechisanten op maandagavond allemaal bij elkaar zie, dan willen die catechisanten contact met elkaar. En als ik nou zo kijk, als het ware, er is een kerk en die is van God geliefd, die wil contact, die wil contact, die wil gemeenschap oefenen. Die ark, die kun je zien, die tempel, die kun je zien, de dienst des Heren kun je zien, de divieten kun je zien, de instrumenten kun je zien, je kunt het aanraken, je kunt het tasten, je voelt dat God in het midden van je is. Je voelt wanneer dit er niet is. Als ik dan kan zeggen, je voelt het dat er hier niet mensen zijn, nou, dat zou bijna geschreien, laat ik nou maar zeggen, maar ik neem moed, ik kijk naar mijn taak en ik zeg tegen de Heren, ik moet mijn werk verrichten, al zijn het er maar 3. Maar ik mis contact. Dus dan ga ik in mijn achterhoofd denken dat er dus dan mensen zijn die meeluisteren. En in de loop der tijd heb ik al zoveel mails gekeken die het missen en meeluisteren. Nou, dan denk ik wel, mijn gemeente is 3 keer zo groot als dat ik hier normaal zit. Maar ik mis het contact. In de hemel is er altijd contact. Nu is er op de dagen des Heren contact. En met je familie contact. En je hebt hier dus dan, eigenlijk de vreugde erin, de gezindheid in Gods huis te zijn en bij de Heere. Je kunt het eigenlijk al gelijk al voelen, ik heb het eigenlijk al direct al te gevoeld, ik heb begrip voor de omstandigheden. Wanneer dus thuis des Heeren niet in je hart leeft en dat je bij deze woorden niet kan winden, dat het dan goed mis is. Goed mis, ook al praat je mooi. De liefde voor Gods huis en voor de dienst des Heeren, die wordt door David vertolkt voor al zijn volk. Zo is het, zoals het bij David is, zo is het bij al zijn volk en kinderen, ook al zijn er dus dan meelopers. De gezindheid van meelopers is de andere gezindheid van Gods kinderen. De gezindheid van de koningen der aarde zijn anders dan David heeft. De gezindheid die in deze politieke wereld is, met al het schrijven, met al de maatregelen, alle beperkingen, is heel anders dan dat het van hier in de Bijbel staat. Als ik hier dus dan kijk naar hetgeen wat hier dus dan verschil David geeft de Heere, dus dan de Heere eer, onze koning niet. David die geeft de Heere dank, onze koning of onze regering niet. De regering van David dus dan prijs God, de regering niet, onze koning niet, onze regeringen niet. Dus dan kun je zeggen, van een totaal andere gezindheid, met totaal andere motieven, met totaal andere inrichting, wordt er van David naar die gezindheid gehandeld. Het is naar zijn zin, het is naar zijn hart, het is naar zijn leven, het is naar zijn werk, het is alles wat hier in Davids leven is, gericht op God. Ja. Dus om dat nog eventjes een beetje samen te vatten, dan kun je zeggen, nou, David vreest God. David eert God. David lieft God, dat is zijn gezindheid, dat is zijn innerlijke eigenlijk, de dienst des Heeren, die worden de boodschappen van hetgeen wat hij in zijn leven doet nu, geeft aan hoe het in zijn innerlijke is. Nou ja, ga je dus dan wanneer uit bed stapt, ga je eerst achter je computer zitten of ga je uit de Bijbel lezen? Nou, dat geeft de gezindheid in. En wanneer ik dus dan zeg, ik heb mijn ogen, heb ik net geopend en ik pak mijn telefoontje, of ik pak dan mijn bijbeltje, dat geeft tegelijk de gezindheid aan. Wanneer ik eerst mijn hobby's op hetgeen wat ik dan moet regelen, begint de telefoon, die gaat al wel, of ik ga eerst op de knieën. En wanneer het is, dan zegt, ik ga naar Gods huis het eerste, wanneer ik dan uit het kraambed komt, of ik ga eigenlijk winkelen. Ja, dat is een soort gezindheid. En wanneer ik dan zo makkelijk thuis kan blijven, en het geeft mij niet, of het geeft mij wel, en ik zie u schrijen, en u bent ermee tevreden, dat is als het ware dus dan de tode van de gezindheid. Afgezien van de beperkingen, wat er is dan in je leven door ziekte of door wettige verhindering of door opgelegde zaken, waarom dat het verhinderd is om te doen, dan is mijn hart als het ware er nog bij. Wanneer ik dus dan, ja, als het ware in de gevangenis gestopt ben en ik ligt op een ziekbed, dan is mijn hart nog bij de dienst des Heren, dan is het nog een schreeuw naar God, dat is de gezindheid. Dus Davids gezindheid, dat is als het ware de dienst God, het huis Gods, de offeranden, de boodschappen, daar te wezen, de feesten te volgen, daar te zijn, altijd te wezen. Dat is de gezindheid van David. En dan is David juist ook in de traditie. David houdt van de traditie. Dat was in de traditie zo al. Ik moet nou niet al te ver gaan met uitlegging van die dingen, maar hoe meer dat ik er in verdiept, ik doe het ook helemaal niet meer, maar ook door de contacten. Dus als ik nou met de predikanten een zware vergadering heb en ik ontmoet de mensen, of ik luister het eens eventjes na, dan sta ik er verwonderd van dat de mensen gebroken hebben met de traditie. Dan kan ik het zwaar niet meer vinden zoals het in mijn jeugdjaren ging. Dan kan ik niet meer denken zoals het volk van God gesproken heeft in andere tijden en dagen. En dan denk ik dus, daar ik dan, en nu is het gebroken met de traditie en met het verleden dat toen vroeger geweest is, toen de Heer het rijkelijk werkte, gebroken met de traditie. Dus David, die volgt hier de traditie, zoals dat eigenlijk de dienst des Heren was, zoals het vroeger was, is het nou nog. Zoals David nou niet begint, nou niet in zijn periode en die moderne tijd, als het ware dus een nieuwe tijd, aan een andere inrichting van de eredienst en een andere vormgeving van de eredienst en met andere belijdenissen daarvan vroeger en met andere, dus dan andere woorden als het vroeger was. Nee, natuurlijk niet. Dan had hij God ook niet kunnen eren, want er was Gods geest er ook niet bij geweest. Hij staat hier dus dan in die gunst God en handelt dus dan volgens traditie. En zoals dat God dus dan de eredienst heeft ingericht en ingesteld en gewild. Dus ook niet, je kunt het dus ook niet anders doen. Nou, wie deed het dus dan? Wie deed het zo? Abraham. Die had het ook, die offeranden. Die bracht ook offeranden. En die had ook brandoffer. Die keek ook naar het bloed. Die heeft ook dankoffers. Die heeft ook gaven gegeven. En die heeft ook God geprezen. Die heeft God ook aangebeten. Is ook niks geweest in zijn eigen oog. En Isaac net zo. Nou, zo'n poos terug natuurlijk. En Jacob ook, dat Jacobs volk, hè, dat is echt niet anders geweest, door ook in de tijd van de richteren niet. Het is echt gewoon, ja, het is wel verbasterd geweest, er is wel afgewerkt. En daar kwamen de droeve gevolgen van, daar kwam de hand Gods tegenop, daar kwamen de vijanden, daar kwam het zwaard, daar kwamen de pestilentie, daar kwamen de honger, omdat we afgeweken waren van die dienst Gods. En van de dag des Heren. Dus je moet niet in vreemd vuur brengen, een andere dienst hebben, een alternatief. Je moet niet afwijken, je moet niet thuis gaan zitten, je moet echt wezen als je kan. Nou ja, goed, die beperkingen zijn natuurlijk. We gaan geen opstand plegen, maar dat is niet vrijwillig. Zodra als het kan, dan ben ik er weer. Zodra als ik, dit is mijn leven, dit is mijn hart, dat is mijn gezindheid, dat is mijn liefde, dat is mijn lust. Nou, dat is in de traditie, lees dan heel alle psalmen maar door, wat het voor Gods kinderen en voor Gods kerk betekent, die dienst des Heren, dat woord Gods. Voor mij net zo goed. Het gaat niet om mijn eer, zegt David. Die een profeet was, dat is mensen vinden dat ik zulke prachtige psalmen schrijf of zo, en David, wat heb je dat toch goed gedaan of zo? Nee, daar gaat het niet om. Ik verheug mij in God. Ik verblijd mij in God. God is mijn alles. Ik verblijd mij in God. Ik verblijd mij in de dienst zoals God het dus dan gesteld heeft. Onder de prediking van het woord, onder de sacramenten. En in het werk wat God verricht in Gods huis. In de offeranden die ik daar pleeg. En in de dienst en de lof, in het zingen. Intens beleef ik dat. Dat is mijn zoveel vrolijkheid. Dat kan ik niet missen. Daar is een ijvervuur bij God vandaan. De gezindheid des harten. Volgens traditie. Het is dus dan zo bij Mozes geweest. Bij Jozua geweest. Bij alle Godvrezende geweest. In die oud-testamentische kerk geweest. Ook al waren het de meelopers, al waren het anderen. En dit kon je voelen, dat kon je merken, dat kon je proeven. Het was een zaak van het hart. En dat is te zien, dat is de laatste gedachte, om het maar een beetje toch niet al te lang te maken, zingen wij dan Psalm 140 om dan te besluiten met de en die zegen die de Heer geeft. 140, vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen u voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. 140 vers 13.
de laatste gedachte, dan zien we dat de offeranden van dank hebben te wezen. En dan zie je wel dat er in drie exemplaren dus dan duidelijkheid op te zijn. Wanneer wij hier dus dan letterlijk in de tekst gevonden worden, dat David dus dan, na alles wat hij gedaan had, hè, de tent gespannen, de ark te gebracht. En zo de eerrichting van het dienst weer opgericht. En hier met blijdschap en vreugde heeft ontvangen waar dit de symbolen van zijn. Waar zijn hart op gericht te wezen. Dan kun je dat zeggen, kijk zoals het in David dus dan de gezindheid. En dan brengt hij het tot uiting ook in de persoonlijke zin. Maar ook voor het volk in acht te nemen. Dus wat voor David alleen geldt, dat gaat hij ook doen wanneer hij dus dan een brandoffer den Heer brengt. Dan zie je wel, de brandoffer is eerst. En de tweede is dan de dankoffers en daaruit gezien ook de zegen die hij het volk in de naam des Heeren geeft. Dus het is breder dan het persoonlijke leven eigenlijk dan. Hij staat dus dan in het midden der gemeente, hij staat in het midden van het volk, hij staat voor het volk, hij arbeidt voor het volk, hij spreekt voor het volk, hij bedient het volk. Net toen ik hier zo zat te kijken, of eigenlijk voor het gebed al, toen denk ik eigenlijk, dan kun je nog, je mag het woord niet veranderen, maar dan kun je dus David dus dan Jezus inlezen, die zichzelf het brandoffer bedoelt. En ook de dankastwaarde offert wanneer hij het offer gebracht heeft. En ook zo de zegen bereidt ook voor dat volk. Dus eigenlijk dan zie je een beetje een type van Christus in. Dus wanneer ik dus dan nou te beginnen en ik kom dan bij Christus en ik begin over de offerander, dan kun je wel denken dat we zo aansluiting tot de volgende diensten zouden door kunnen preken als God het geeft. Want dan kun je zeggen, sluit maar aan, laat de gemeente maar vollopen in de middaguur en dan maar doorpreken, laat de offeranders als het ware gedurig daar opgaan en laat de derde groep er ook maar bij komen en daarna buiten de kring de heidenen ook nog. Ja, het lijkt een beetje raar gezegd, maar dan moet je eigenlijk iets van die gezindheid kennen. Kom, ga met ons en doe als wij. Dus sluit maar aan, vul maar aan, kom maar. Goed, dat doen we dus dan niet. Daar zijn regels. Maar bij God is dat de regel. En gelukkig dat het geestelijk is. Dus u kan even wel aansluiten, al bent u er niet. Dan luistert u nu mee. En wanneer ik dus dan eigenlijk dan het brandoffer zie, dat ziet tot de verzoening. De verzoening. Brandoffers en voor de schuld, dat ziet voor de schuld, dat ziet op verzoening. Brandoffers, dat betekent dat de zonden verzoend moeten worden en vergeven. Nou, daar zijn we goed op ons plek, kun je wel denken. Dat kan alleen in Christus Jezus. Alleen, als ik kijk of wij kijken wat wij er dus daarvan gemaakt hebben, wat we in de achterliggende tijd hebben gedaan en wat wij gedacht hebben en hoe het met ons staat, dan is de verzoening nodig. Dus hij begint dus dan met het verzoenende offer, afgebeeld in het brandoffer, wijzende op Christus voor de schuld en voor de zonde. Dan kun je ook zeggen, nou voor mij zonde natuurlijk, ja, maar ook voor het volk. David is hier de representant van het volk. Je kunt ook denken van de gemeente en de vergadering die het zo verzondigd hebt. Jullie jongens op school, wij op het werk. En kijk eens eventjes, wat verhouding heb jij ingenomen het achterliggende tijd? Wat heb jij gezegd? Wat heb jij gedaan? Nou, er is verzoening voor nodig. Jullie ook, ouders, wij ook, ambtsdragers. Allemaal hebben we nodig verzoening. Eerst verzoening in die orde. Eerst de verzoening, dan de zegen. Niet omdraaien. He, dat je zegt, nou ik ben gezegend, het gaat goed, voorspoedig in mijn zaken en ik heb de gunst van God. Ja, waar is dan de verzoening dan? Nou, ja, ik wil niet zeggen dat God je dan niet welgezind is om je dus die zegen te geven. Maar als je schuld nog open staat, dan is het toch ontzaggelijk. Er moet eerst nog een offer zijn. Er moet toch eerst bloed vloeien op dat altaar.
Gelukkig dat je dan op dat altaar zien mag, dat je contact hebt, dat je kijkt, dat je ziet, het wordt gedaan. En is het waar, als ik daar nou zit en zeg, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is gebeurd? Ik heb niks te zien, ik heb niks te aanschouwen. Ik voel het, ik proef het niet, ik zit in de kerk, er wordt wel gezongen en we zitten hier in mijn kamertje. En ik probeer wat mee te doen, maar ik voel de opgang niet, ik voel Gods huis niet, ik voel de prediking niet, ik voel de aanwezigheid niet, ik zie niet hoe het gaat. Hoe voelt dat toch, dat de Heer in je midden is? Ik zit thuis. Nou, dat is niet uit te houden voor Gods volk en kerk. Die wil daar zijn. En hij zegt, die zal er zijn. Kijk maar naar David. David baant de weg. Nee, de Heer Jezus baant de weg. Fout, dominee. Maar David is op zijn plek en die houdt Gods dienst. En je kunt er komen en de toegang wordt niet geweigerd. En je mag zien op het offer en je kijkt op Christus en je kijkt op de verzoening. Ja. Nou, dan dus staan de brandoffers. Ja, nou komt het. Nee, nou komt het niet. Dit en het komt erbij. De dank aan God, God eerste. De dank aan God dat hij ons die dienst gegeven heeft. Nee, en de dank op God dat hij ons lief heeft. Bedankt dat ik hier gebruik van kan maken. Ja, het mag zo wezen, maar ik dank hem voor zijn liefde die hij gegeven en getoond heeft. Dus als je nou zegt, ik krijg van God goed, nou, dank God. Ik zeg niet dat je verkeerd doet. Maar kun je het dan ook buiten zijn liefde om? Kun je het dan ook buiten zijn liefde om? Heb je aan de hand van God die dit geeft, heb je daar genoeg aan of heb je God zelf liever? Nou, je bent getrouwd en elke maand geeft je man, die geeft je geld. En je bent zo blij met je man, want die geeft je geld en je gaat direct naar de winkel toe. En je gaat, als je niet de rem op hebt, dan ga je alles besteden. Dan kun je kopen, want dan ligt je geluk in je geld en in die mooie dingen. En je vergeet naar je man te kijken. Ja, hij is er weer hoor, met een volle portemonnee. Nou, dan kun je weer delen. Blij dat je bent met het geld. Ja, maar ben je niet blij met je man dan? Die jou zo lief heeft en die voor jou zorgt en die jou bewaart. Oh ja, dat is ook zo. Ja, dominee, dat weet je natuurlijk wel dat ik van mijn man houd. Oh ja, ja, dan weet ik het al natuurlijk. Jawel, jawel. Dus ik heb van God gaven gekregen. En het is in de dienst des Heren dat ik sta. Het is prachtig om naar de kerk te gaan. Maar het is evenwel voor mij dus daarvan belangrijk. Dat God mij lief heeft. Dat God het heeft te tonen. En dat hij in de gaven van Jezus Christus dan het offer mij verzoent. Dus het ging mij om die liefde van God. En ik krijg van hem ook nog heel veel. Nou, eigenlijk dan zeg ik, nou die bol brood, en ik kun misschien ook een geestelijke strekking aan geven. Je kunt misschien ook een avondmaal, weet ik veel, denken. Ik houd het gewoon bij de graven, die bij een feest is. Er is feest in Gods huis. Zoals er nergens anders te vinden is, dan is feest in Gods huis, in de dienst Gods. Groter feest weet ik niet. Ik heb ze niet gevonden. Ik heb het nooit in de wereld gezien en ik heb het nooit in de kerk gezien. Groter feest dan dat het is God. En ik dank God om zijn liefde. Ik dank God om zijn zoon. Ik dank God om de liefde van Christus, de liefde van Christus, de verzoenende kracht van Gods liefde, gezien in Christus Jezus, het offer aan de, waarin dat bloed gestort is, tot vergeving van mijn zonde en de zonde van al zijn volk. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde van God. Daar dank ik hem voor. Eerst het offer. Dan de dank. Terwijl dat ik ook dank aan God verschuldigd was, moest er toch een offer wezen om mijn zonde te verzoenen. Dus genoeg om te denken. Je zonde en de liefde van God. Jouw zonde en zijn liefde. jouw zonde, waar bestond die erin? Och, 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 daar zou je er, als je dat wist, dominee. Verschrikkelijk. En als je nou zegt, die vergevende liefde, als je dat wist, als je dat wist, oh, 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 als je dat wist, dat God al jouw zonden wegneemt en betaalt, schuld betaalt. Als je dat wist, die liefde, die liefde. En dan vloeit die zegen uit voort. Tuurlijk word ik ook gezegend als je Christus niet kent. Dat zijn de algemene zegeningen. Wanneer je voorspoed hebt, wanneer je welvaren hebt in je huis. Tuurlijk, dat hoef ik niet te verachten. Maar die geestelijke zegeningen, die van God komen, vanuit dat offer en vanuit het bloed van Jezus Christus, vanuit de dood en vanuit het kruis en sterren van de Heer Jezus Christus vloeit. Het is een onuitsprekelijke zegeningen. Onwillekeurig denk ik weer aan al die huwelijken die hier gesloten zijn. Toen niet per se, maar dan zie ik zo de handen boven die jonge mensen uitgestrekt. Dat zere zegen op u daal. Zij zien het niet. Maar ze kunnen het wel voelen als die zegen komt. En als je dan zo kijkt dat de hoge priester de dienst afsluit en die haalt zijn handen uit zo zegenend over hem heen. Als je zo meteen weer weggaat, wie je ook bent, hè, gaan die handen weer over je heen. Ik weet wel van mensen die ik in de loop der tijd gesproken heb, dat zij die altijd onder de leesdiensten zaten, zo missen de dominee, maar niet alleen de dominee, maar ook dat die zegen over hen uitgesproken werd. Weet je nog, dat Zacharia, toen die stom was, toch die handen nog op heeft, de Heer zegen u en behoed u, hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Die zegen van God. Ik kan niet zonder die zegen van God. Al was ik maar in de kerk om die zegen van God te krijgen. Tuurlijk is de leesdienst ons een hulpmiddel. Worden wij gesticht, kan ook gebruikt worden. Maar die zegen van God, die zegen van God, die kan ik niet missen. De Heere zegene u en behoede u. Die vloeit van God af en van Christus af. Om niet naar waardigheid persoon. Hoe kan het nou eigenlijk toch wezen dat God mij toch die zegen geeft? Ja, de Heere zegene u en behoede u. Die zegen. En dan gaat het hier dus dan ook nog zo met gaven gepaard. Die zegen van God deelt. En jij deelt van die zegen. Dus wanneer ik dus dan hier dus dan, David aan het werk heb te zien, dan zie ik wel dat hij eigenlijk de zakken vol heb. Niet de rijk met de rijkdom van zijn eigen recht, het mannetje die daar de koning speelt en die daar de macht heeft over het volk. Nee, maar die een gezindheid heeft van Gods dienst en gunning. Is er bij u gunning? Nou, dat kun je bij Gods volk eigenlijk vinden. Maar ook mensen met een edel karakter die niet Gods volk zijn, gunnen u ook wel laat, hoor. Daar sta je versteld van soms. Ik hoor het nog wel eens dat mensen de echte voorbeeld nemen om ons ervan te overtuigen dat het goed mis kan zijn in de kerk als er geen gunning is. En bij u, als er geen gunning is. Dat mensen die in nood zitten, meer van buitenkerkelijke mensen hulp krijgen en bijstand dan van kerkelijke mensen. Is dat nou niet erg, gemeente? Dat dat nou zo is, dat is beschamend. Gelukkig zijn die mensen er, ook buiten de kerk. Alleen, ja, het zit niet tussen God en tussen hun ziel goed. Maar zit het tussen u en tussen mijn ziel dan wel goed? En dan die gunning, David. Zo ruimhartig. Zo milddadig. Zo gunnend. Hij deelt mee. Je mag met de vreugde van hem meedelen, maar die gezindheid kan hij niet veranderen. Maar die gezindheid kan wel anders worden als hij van hem krijgt. Al is het maar een bol brood.
en een stuk schoon vlees en een fles wijn die het hart vrolijk maakte bedroefde. Jongen, hier heb je weer wat voor je dagtocht. Kom maar steeds bij de koning. Kom maar steeds bij mij. Ik heb genoeg. Bij mij word je gezegend. En voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor je ziel en voor je lichaam beide. Hier heb je een stuk brood. Nou ja. Kost eraf. Vuile zwak. Op het dak voor de kopmeeuwen. Ga je er zo mee om? Nee toch? Je aanvaardt het dankbaar. De zegen. De Christus. De Godsliefde. En de zegeningen. De bol brood. Het is feest. Het is feest in Gods huis. Ik moest nog eventjes onwillekeurig mezelf bestraffen. Dat gebeurt nog wel meer keer hoor. Dat ziet u niet hoe vaak dat mij gebestraft. Maar ik heb eigenlijk nooit zoveel mee opgehaald met die dozen met de kerst. Nou, dan snap je gelijk waarom dat ik mij eigen bestrafte. Bij kerst gaat het toch om het kind. Toch om niet die volle doos. Met een kransje, geen wijn dan, maar wat anders, wat fruit. Dat moet er toch niet bij. Daar moet je toch de aandacht niet op vestigen. Daar moet je toch niet mee beginnen in de christelijke gemeente. Houd het sober. Ja, maar het is feest. Christus is geboren. Hier, jongen, heb jij een stuk brood? Hier, jongen, hier heb jij een stuk vlees. Hier, jongen, daar heb jij een fles wijn. Oh, nou ja, dan ga je eigen bestraffen. Ik zeg niet dat ik het mis heb, want dat geeft niet gauw toe. Dat wil ik niet. Ik wil het nooit opgeven. Maar ik toon wel begrip, want ik gunt u wel meer als zoveel. Je kunt van mij alles wel krijgen. Vraag maar aan mevrouw, die past gelukkig goed op, maar dan zouden we niks meer. En toch alles. En toch alles houden. Geven en niet minder worden. Geven zoveel als kan. Maar de zegen van God maakt rijk. De zegen van God maakt zo rijk. Oh, oh. Dan is die geeft is blij. Die het ontvangt is blij. En waar het van gekregen is, is blij. En waar het van gekocht is, is blij. We zijn allemaal blij. Ja. Maar als je het allemaal voor jezelf heeft, ben je niet blij. Nee. Wordt het steeds moeilijker. En steeds ongelukkiger. Maar hier in Gods huis is het feest. Nou, als u het met mij deze teksten woorden allemaal anders zou kunnen verklaren, dan moet u het me maar komen zeggen. Maar hier is het feest. Hier is het feest. En je ziet het aan alles. Blijde harten, goede gaven, zegeningen, goede welstand. Geen zure gezichten, geen boosheid, geen getwist. Het is feest daar. Ja. Heren, zo heb gij nog gegeven weer samen te zijn, wilt het zegenen, maak dit volk voorspoedig, wend het af wat weg te wenden is, laat het wanneer het niet anders kan, als dit nog veel meer tot uw eer is, laat het dan, en als het nog veel meer werk op de mensen hebt uitoefenen wat goed is, zouden we het eigenlijk niet moeten willen missen. Maar als het dan mag zijn, Heer, laat alles dan toch tot uw eer gloren, ook onze diensten weer, waar alles weer tegenwoordig is, en dat om Jezus wil. Amen. Onder 22 vers 3. Dat vreed en aangename rust en milde zegen u verblijdt, dat welvaart in uw vesting zij.
222 vers 3. Tracht aan uw hart te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.